Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. In deze aflevering gaan we aan de slag met de oordeelknoop. Want zonder dat we het misschien bewust doen, hebben we over alles en iedereen een oordeel. Zeker als iemand een misstap begaat. Dan zien we vooral die daad en hebben we al snel ons oordeel klaar over die mens. Dan lijken vergeving en een tweede kans ver weg.
Voor God kom ik mijn cel uit. Zo heet het boek dat Margreet Sanders, gevangenispastor en pastoraal werkster, over haar ervaringen in een jeugdgevangenis heeft geschreven. Het boek staat vol gesprekken met jongeren die zij, als vrouw van God, want zo wordt ze door de jeugd gezien, heeft gehad.
Welkom Margreet, fijn dat je hier bent. We gaan met jou de oordeelknoop ontwarren, want vast dat zit ie.
Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
We beginnen altijd met het aansteken van een kaarsje bij Maria, die de knoop ontwart. Dus je pakt al het doosje lucifers. Je weet al precies wat de bedoeling is.
Want, zie je het staan, hè?
Ja, wat zie je staan?
Ik zie een kaarsje staan en een mooie afbeelding van Maria die de knopen ontwart. Ja.
En je kent haar een beetje, heb ik begrepen.
Ja, ik ken Maria heel goed. En ik ben geweest waar dit schilderij hing, in de kerk in Augsburg. Maar ik weet het niet meer.
Ja, maar je bent echt een Maria-fan, heb ik begrepen.
Absoluut. Ik kom eigenlijk recht uit Borin in België. Afgelopen weekend was ik daar met een progi-groep. Via Klein Lourdes in Tienrij naar Borin en weer terug via Maastricht. Dus als het kan, probeer ik elke oktober ergens een klein reisje te maken.
Ja. Naar Maria. Ja. Want hoe zit dat tussen Maria en jou?
Ja, dat zit wel goed, denk ik.
Dat is altijd fijn. Een mooie zin uit het liedje van Gerard van Maasakkers. En hoe zit het met die liefde? Hoe zou je dat benoemen?
Ja, onze progie heet Maria Magdalena. Dat is een andere Maria. Hè? Dus dat is de eerste eigenlijk die de boodschap gehoord heeft. Nou, dat vind ik prachtig dat we uiteindelijk die naam hebben kunnen geven aan onze progie.
Maar waar is die parochie?
Die progie zijn alle dorpen tussen Arnhem en Nijmegen. Ja. Dus 15 locaties in de Overbetuwe.
Maar jouw liefde voor Maria?
Ja, mijn liefde voor Maria. Nee, maar dat heeft ook met dat we die naam hebben, heeft ook met die liefde te maken. Hè? Dus met de vrouwen rondom Jezus, zo zou je het kunnen zeggen. Dus daar heb ik wel een speciale devotie, liefde, bewondering voor. Ja.
En jouw huis staat vol met Maria-beelden, hoorde ik ergens.
Ook dat klopt. Ja. Niet alleen Maria-beelden, maar alle heilige beelden die we maar kunnen. Die krijgen we ook, hè. Dus dat is het voordeel als je werkt in de progie. Dus als er wel eens wat dichtgaat of opgeruimd wordt, weten ze al gauw waar ze goed bewaard blijven. Want niemand gooit zomaar een beeld weg. Nee. Zoveel devotie is er nog wel. Dus dan is het een soort, een soort museumpje.
En geven ze jou een gevoel van omarming dat het hele huis ermee vol staat?
Ik heb het eigenlijk nog niet. Het is een verzameling, daar is het mee begonnen. Maar kijk, als ik er akelig van zou worden, zou ik ze niet allemaal neerzetten. Nee. Dus ze geven mij een thuisgevoel. Ze kijken op ons neer, letterlijk. We staan hoog op de kasten. En ja, ze hoeden ons huis, ze zijn aanwezig. Ze horen erbij. Ja, ja.
Mooi. En wat er ook bij hoort is het kaarsje opsteken bij ons, maar ook bij jouw werk hebben we begrepen. Als we jouw boek lezen, die oordeelsknoop waar wij het over gaan hebben. Als wij het over jouw boek hebben, welk verhaal komt dan als eerste naar boven bij jou?
Ja, het eerste verhaal waar naar boven komt is Arthur en de afschrikking. En dat woord zegt het eigenlijk al in de titel, de afschrikking. Dus zijn straf is ook gegeven als een soort afschrikking voor anderen.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, kan ik iets meer over vertellen, want zo is het wel heel erg waar. Nee, dus ik werkte in de jeugdgevangenis. Mm-hmm. En dat betekent dat daar jongeren zitten tot 18 jaar. En soms iets ouder als ze erg kindelijk zijn. En Arthur had de pech dat hij als jongere binnenkwam, maar als een volwassene werd veroordeeld. En dan gelden de andere straffen. En dan is ook dat wat er gebeurt in een volwassenengevangenis anders voor opzet als in een jeugdgevangenis. Dus hij had de pech. En hij had de pech Waarschijnlijk ook omdat hij een Roma-jongere was. En op die manier als voorbeeld werd gesteld voor die populatie. Als een soort afschrikking. Zo is het ook in de titel terechtgekomen.
En dus een oordeel.
En dus een oordeel, ja.
Een wat harder oordeel nog. Want hij is nog sterker geoordeeld of veroordeeld.
Ja, hij is dus heel sterk veroordeeld. En met hem eigenlijk de hele groep, de hele populatie. En dat vind ik wel een oordeel. En als wij denken dat wij daar beter van zijn of boven staan, ja, dan is dat een oordeel.
Ja. Het is een van jouw 22 verhalen in het boek. Heel veel mensen weten eigenlijk niet wat een gevangenispastor eigenlijk doet. Wil je dat eens uitleggen?
Ja, ik werk inmiddels niet meer in die gevangenis, maar ik werk in een vrouwengevangenis. Maar het werk is niet wezenlijk anders. Dus als pastor in de gevangenis ben je ervoor, ja, degene waarvoor je werkt. Of dat nou jongere vrouwen of mannen zijn. Dus je bezoekt de gevangenen. Dat is natuurlijk ook een hele Bijbelse opdracht, dat wij de gevangenen moeten bezoeken. Dus dat deed ik bij de jongeren als intake. Daar waren er niet zoveel die daar binnenkwamen. Dus ik kon eigenlijk elke week iedereen wel bezoeken. Ik werkte daar ook met een imam. Dus of ze gingen naar de imam of ze gingen naar mij. Nu in de vrouwengevangenis waar ik werk, lukt dat niet. Want daar zijn er te veel, zeg maar. Dus daar komen vrouwen op afspraak, dus met een briefje. Ze vullen een briefje in dat ze naar de kerk willen komen of dat ze gesprek willen. En zo doe ik de gesprekken. En bij de jongeren gebeurde het ook wel dat ze een briefje invulden, maar dat had ik ze eigenlijk van tevoren al gezien.
En dat is dan altijd 1-op-1? Of heb je ook diensten of vieringen? Hoe moet ik het zien?
Het is 1-op-1 in principe de gesprekken. En dat heeft er ook al mee te maken dat het winnen van het vertrouwen is een hele ingewikkelde. En dat durven ze dan nog wel bij mij, maar zit er daar nog meer bij? Ja, dan is dat vertrouwen moet echt opgebouwd worden. En daar heb je niet altijd de tijd voor. Bij de vrouwen heb ik ook gespreksgroepen, want daar werk ik al langer en dan kan ik daar ook aan werken. Bij de jongeren gebeurde het enkel dat er 2 of 3 samenkwamen. Daar staan ook een paar verhalen van in het boekje. En ook hoe ze dan op elkaar reageren. En inderdaad heb ik ook vieringen. Maar ik heb daar gewerkt in corona. En eigenlijk de afgelopen jaren was dat ook zo. En dan dus in die viering is geen gesprek. Daar sta ik voor en er is muziek en er wordt gebeden. En kaarsjes opsteken. Maar eigenlijk bijna bij de jongeren eindigde of begon elk gesprek met het aansteken van een kaarsje.
Waarom?
Ja, ik ben ook juf, dus het is ook wel een didactische manier natuurlijk. Dus als je zegt, voor wie steek jij een kaarsje aan? Dan heb je natuurlijk onmiddellijk waar het om gaat. Hè? Dus heb je onmiddellijk de mens achter, de persoon die voor je zit, met zijn verhaal, voor wie die dat kaarsje aansteekt. Dat is natuurlijk heel vaak voor zijn moeder. Hè? Dus moederliefde is alom.
En sterk.
Sterk, maar hoe naar die moeder dan ook was, dat is echt een rode draad door alle verhalen. Maar soms ook voor de slachtoffer van het delict. Zo. En dan heb je wel een aanknopingspunt om een gesprek uit te gaan. Ja.
En dat doen ze dan uit zichzelf?
Dat doen ze uit zichzelf,
ja. Daar komen ze zelf. Hè?
Ze komen daar ook voor. Hè? We hebben nu net gisteren alle zielen gehad, dus daar had ik een aantal dames die ook aan mij vroegen, mag ik met jou een kaarsje opsteken? En dan praten we over voor wie die kaarsjes dan zijn. En dat vind ik ook mijn taak, hè? Om een beetje de familie, het gezin, de context van de gevangenen te duiden. En daarmee ook dat hij of zij grip krijgt op wie die is. Want ja, je komt ergens vandaan, je zit daar in je eentje, maar er hoort een hoop omheen.
Maar hoe kan je de diepte ingaan als je bijvoorbeeld maar 30 minuten hebt, zoals je eerder zei, met bijvoorbeeld jongeren?
Ik hou voor mezelf 30 minuten voor. Dat loopt wel eens uit. Maar op een gegeven moment weten ze ook dat dat 30 minuten zijn. En waar het hart vol van is, daar loop je van over. En het hart zit gewoon vol. En er zijn niet zo heel veel plekken binnen die gevangenissen waar je het kan laten stromen. Dus ze weten dat dat bij de geestelijke verzorging kan, omdat wij de enige dienst zijn die niet hoeven rapporteren, die geen verslagen bijhouden, waar je niet wordt afgerekend op wat je zegt, wat niet meetelt in de strafmaat. Dus
je bent een veilige plek voor ze?
Met een veilige plek. En mijn openingsvraag is gewoon, hoe gaat het? En de vragen die je ook gewoon in een intermenselijk contact stelt. En dan onmiddellijk, het doet ertoe. Dus ze weten, ik kan dat hier brengen en dat doen ze ook graag. Ja.
Waarom wilde je dit boek schrijven? Wat hoop je dat dit boek doet van jou?
ik heb het willen schrijven voor mezelf. Als een soort dagboek ben ik begonnen om al die verhalen die ik hoorde ook gewoon van me af te schrijven. Ik moet er wel bij zeggen, het is niet één verhaal, één jongere. Dus het zijn flarden van gesprekken en van ontmoetingen die geworden zijn tot verhalen. Het is wel allemaal echt gebeurd, maar het is meer dan geanonimiseerd. Het is ook gehusteld. Dus dat. En dan teruglezend vond ik gewoon dat die jongeren wel een gezicht mochten krijgen. En daarom heb ik dat boek geschreven.
Waarom vind je dat belangrijk?
Omdat wij nogal gauw oordelen. En dus dan ben ik weer terug bij de rode draad. Wij menen wel te weten hoe het zit. En dat dacht ik ook. Ik dacht ook wel dat ik die wereld kende. Ik ben al meer dan 25 jaar, bijna 30 jaar pastor. Dus ik denk, ik heb van alles wel voorbij zien komen. Nou, dat heb ik dus niet. Nee, ik had en heb geen idee van hoe het is om te leven in agressie, in armoede, in eenzaamheid, in totale verlatenheid. Dat had ik niet. Dus dat wilde ik laten zien.
Ja. Dus de rauwheid van deze levens, de beschadigde levens, is dat het wat je...
Ja, dat aan de ene kant. En aan de andere kant, want dat spreekt vooral bij deze verhalen van de jongeren naar voren. Ook de enorme moed en levensmoed en kracht om te denken dat het weer goed komt.
Ja.
Maar dat hoort natuurlijk ook bij die leeftijd. Bij pubers denk je altijd, ja, het komt gewoon allemaal wel weer goed. En ook dat wilde ik laten zien. Dat het niet een en al doffe ellende is. Al zijn die levens soms wel. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Wat doen wij mensen elkaar aan? Maar daardoorheen, en dat is het mooie van die jongeren, was er altijd hoop van het komt beter. En ik ga het beter doen. En ik ga dit doen. En ik ga straks dat doen.
Er zit levenskracht in.
Er zit levenskracht in.
En een mens achter de dader dus blijkbaar.
Absoluut. Ja, zeker. Ja.
Ben jij wel eens in een gevangenis geweest, Celine?
Nee, ik heb niks op te biechten hier. Nee, ik weet wel wat van de binnenkant van de gevangenis. Omdat mijn moeder altijd vroeger, toen zij in de studie zat, volleybalde met gedetineerden. Om hen een verzetje te geven. Maar daar wist zij nooit iets van het delict. Dus waarvoor zij zaten. Jij?
Ja, wij zongen tijdens onze studie wel eens met een koor. Tijdens de vieringen in een gevangenis, in de Bijlmerbaaiers, weet ik nog. En in Alkmaar geloof ik dat het ook was. En ik kan me daarvan nog heel sterk herinneren dat je dan voor mensen zingt en niet voor gevangenen. En dat is me altijd bijgebleven. Dat je op een of andere manier, buiten de gevangenis heb je een beeld van een gevangene die heeft iets slechts gedaan. En ben je in de gevangenis en zing je voor ze. Dan zing je voor mensen. En dan heb je ook gelijk een soort sympathie. Is misschien te mooi omschreven. Maar dan heb je verbinding met mensen. Dus ja. dat qua oordelen is het een mens tegenover je hebben eigenlijk al zeer verhelderend eigenlijk.
Ja, ja. Ja, ja.
Dus het is eigenlijk niet lastig om de mens achter die dader te zien, Margreet.
Nee, dat is niet lastig. Ik weet ook niet altijd het delict. En ik weet het ook niet altijd van tevoren.
Jij krijgt geen dossiers?
Ja, ik kan het allemaal wel zien. Maar zoals gisteren kom ik binnen. En binnen 10 minuten ben ik met iemand in gesprek. Omdat de crisis is. Dan heb ik geen tijd om na te lezen. Wat er op... En dat doet er dan ook eigenlijk niet toe. Want dan is er op dat moment gewoon een acute crisis. Waar je mee aan de gang gaat. En dat is soms een geloofscrisis. En soms is dat een crisis in de thuissituatie. Je noemde net het woord verbinding. Want dat vind ik ook mijn werk. Mijn werk is ook verbinding maken met wie je zelf bent. Met de buitenwereld. En ook met God, zo mogelijk. Om te laten zien dat er in ieder geval altijd iemand is. Die bij jou is. En ik vertel dat ook in het boek en ook in andere verhalen. Van, ja, dat is de Glow in the Dark Rozenkrans. Ja. Echt natuurlijk volledig populair is. Want ja, als het licht aan uitgeeft, is dat nog een zichtbare aanwezigheid van dat iemand.
Dat breng jij mee. Jij geeft ze zo'n.
Ja. Dus wij delen rozenkransen uit. Dat hoort bij ons. We hebben maar een paar attributen. Dat is een rozenkrans. Dat is een klein zakbijbeltje en een agenda. Een agenda voor en door gedetineerden. En ik heb zelf de Glow in the Dark ingebracht.
Heel goed. Dus,
ja, en die doet het heel goed. Ja, klopt.
Wat leer jij van hen?
De levenskracht waarvan ik denk, hoe is het mogelijk? En dan sta je er toch nog zo in. En dan denk je toch nog, dan heb je toch nog alle kracht en alle moed om door te gaan. Ook al is het leven soms zo groot. Ja, dat leer ik absoluut. En ook het vertrouwen dat het goed komt.
En als zij jou dat vertrouwen dan geven, doordat ze bijvoorbeeld misschien een delict opbiechten, speelt je geweten dan op?
ja, ze biechten het niet op, ze vertellen het gewoon. Het is onderdeel van hun levensverhalen. En soms zijn, delict is een groot woord, soms is het ook een samenloop van omstandigheden. En let wel, de helft van de mensen die ik spreek zitten in het huis van bewaring. Hè? Dus die zijn nog niet veroordeeld.
Dat is een voorstadium.
Dus als je opgepakt wordt door de politie, kom je eerst in de politiecel. En daarna kom je in de gevangenis in het huis van bewaring.
Nou, dan ben je nog niet berecht.
Nee, dat is gewoon een gang. Zeg maar bij jongeren en bij vrouwen is dat gewoon een gang, zeg maar. Dus niet een apart huis, moet je niet voorstellen. Maar het is gewoon een afdeling. En dan ben je dus nog niet veroordeeld. En dat kan echt lang duren. En over oordelen gesproken, ja, dus ik weet waar ze vandaan komen, maar ze zijn eigenlijk al veroordeeld voordat ze veroordeeld zijn, namelijk ze zijn opgepakt. Dus voor de buitenwereld zit je dan als het ware in de gevangenis, maar je zit in het huis van bewaring waarin gekeken wordt of je schuldig was en op welke manier. Je kunt maar net op de verkeerde plek op het verkeerde moment zijn. Kijk, dan heb je nog geen delict gepleegd, maar je was daar wel. Ja.
Dus het kan zijn dat ze dan alsnog weer vrijgelaten worden of vrijgesproken worden?
Ja,
of?
Kijk, nou ja, ook nalatigheid is wel een delict. Als er in jouw huis iets gevonden wordt en je wist niet dat het lag, of je wist het wel of je wist het niet helemaal zeker, dan ben je wel nalatig, want het is wel in jouw huis. Dus ook dan is er wel een veroordeling. Maar ja, dus delicten heeft verschillende gradaties en zijn ook verschillende straffen op. Ja.
Dus je wordt nog niet veroordeeld, dus justitieel gezien, maar wel veroordeeld door,
nou ja,
mede?
Door in de pers. Hè? Dus als ik de stukken opzoek van, er staat bijna altijd dat iemand opgepakt wordt en dan wordt er gelijk bijgezet. Ja, dan lijkt het alsof het allemaal ook zo is, zoals het gezegd wordt. En dat is dan nog maar de vraag. Maar voor de buitenwereld ben je bijna altijd al veroordeeld. Ja, die zijn altijd al. En je moet dan eigenlijk je onschuld bewijzen. In plaats van, de rechter is je schuld aan het bewijzen en jij bent eigenlijk je onschuld aan het bewijzen.
Ja. Jij zei net al dat je dat boek geschreven hebt omdat we van alles vinden, een beeld hebben van jongeren of mensen die in de gevangenis zitten. Hoe is dat beeld? Wat het beeld van buiten de gevangenis? Wat is jouw ervaring? Hoe kijken mensen daar tegenaan?
Nou ja, ik kan het afleiden aan wat mensen aan mij vragen. Of ik niet bang ben, of ik wel eens bedreigd ben. Of waarom of ik mijn tijd daaraan besteed. Dus dat soort vragen. Dus dat deze mensen het eigenlijk niet waard zijn om mee om te gaan. En ja, dan ben ik blij dat ik mijn geloof heb en dat ook er staat. Wij bezoeken niet alleen de zieken, maar we bezoeken ook de gevangenen. En toen ik de eerste keer in de gevangenis ook kwam, want ik werkte al 25 jaar, dus ik kwam in een TBS-kliniek voor longstay, dus die er ook niet meer uitkomen. En toen voelde ik dat ik daar van betekenis kon zijn. En vanaf dat moment is dat ook gaan spelen en ben ik dat gaan onderzoeken op welke manier dan. En ook op welke manier vanuit mijn vanuit de zending die ik heb, daar aan het werk zou kunnen gaan. Want ik vind ze wel de moeite waard.
Ja, klopt.
We zijn
klopt.
Geschapen en zijn, dus we zijn er, dus we zijn de moeite waard. En het allermoeilijkste in de gesprekken met de gevangenen is om ze dat te laten ervaren, dat ze de moeite waard zijn.
Hoe doe je dat?
Ja.
Ja, nou, kom maar op.
Nou ja, dat is persoonlijk. Dat doe je bij ieder ook anders. Maar
hoe doe jij dit?
Door te graven, en dat zegt Monique van Dijk zegt dat ook heel mooi.
Dat is een van de mensen die gereflecteerd
heeft
in jouw boek. Ja,
precies. Hij doet onderzoek naar religieuze ervaring bij jongeren. Door te graven naar momenten waarop het mooi was. Waarop je iets voelde van het goddelijke. Van het goede, van de hemel. Waarin het in jouw leven goed was. En soms moet ik heel ver teruggaan. En soms vind ik dat ook niet. Maar dan probeer ik het daar op die plek waar te maken. Want als je dat kan ervaren, dan kan je ook daar naartoe terugverlangen en daar naartoe werken. Maar heb je dat helemaal niet? En soms is dat heel diep graven. Dan is het heel moeilijk om verder te komen. Ja.
Dus ze worden eigenlijk meer als dader gezien dan nog als mens. En dan heeft dat eigenlijk ook invloed op hoe zij naar zichzelf zijn gaan kijken. Zij zijn zichzelf ook gaan veroordelen.
Ja, nog daarvoor eigenlijk, ze zijn nooit geliefd. Geweest. Ja.
In hun thuissituatie vaak.
Ja. Als ik de presentatie doe over dat boek, dan laat ik altijd het liedje horen van de Niemanders. Dat is een popgroep uit de Achterhoek die in de gevangenis liederen heeft gemaakt met en door gevangenen. En een van hun liederen is De Bladen van het Zwarte Schaap. zo zijn ze. Zo zijn ze altijd aangekeken als het zwarte schaap in de familie, op school, op jeugdzorg of waar dan ook. Met 2-0 achter. Dus als je vanuit een positie 2-0 achter komt, ja, dan kijk je op die manier naar jezelf.
Veel jongeren zeggen ook, en dat schrijf je ook in je boek, niemand gunt mij een tweede kans. Dat schrijf je letterlijk op, dat je dat vaak hoort. Wat zeg jij dan?
Je hebt altijd een tweede kans, dat zeg ik ook vanuit mijn geloof. Maar je moet daar wel wat voor doen. Dus het gaat niet vanzelfsprekend. En het geluk als je in jeugddetentie zit, is dat er ook met jou gewerkt wordt daaraan. Hè? Dus daar is, na straf is het vooral ook opvoeden en weer zorgen dat je goed in de maatschappij terugkomt. Dus daar wordt daar alles aan gedaan. En dat weten ze ook en dat voelen ze ook. En soms is dat ook een point van return. Ik weet niet altijd precies hoe het dan afloopt. Hè, want mijn taak stopt op het moment als die deur open gaat. Maar ja, je kunt een stuk meegeven in dat er, ja, dat er iets als school bestaat bijvoorbeeld. Als je daar nog bijna nooit naartoe geweest bent. Of dat er sportclubs bestaan. Of dat je iets met muziek kan gaan doen. Dus er wordt een wereld aangeboden waar sommigen van tevoren geen weet van hadden. Ja.
Maar jij zegt ook, God geeft je altijd een nieuwe kans. Ja. Hebben ze daar een boodschap aan?
Ja, kijk, er staat ook een verhaal in dat een meisje aan mij vraagt, kan ik bij jou biechten, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Nee, ja, zo werkt het niet. Dan hou ik ook dat verhaal, vertel ik dan ook van de vrouw die gestenigd wordt. Dat Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, niemand dus. Maar dat hij ook tegen die vrouw zegt, maar je moet nu ook wel gaan veranderen. Dus ja, het vraagt ook iets van jouzelf. Het vraagt iets van jouw omgeving, maar ook van jouzelf. Dus het is niet altijd daar worden ze ook niet altijd blij van, maar ze willen ook allemaal. Er zijn er ook die gedoopt willen worden. Hè? Van dan kan ik opnieuw beginnen. Nee, het is geen magie wat we doen. Dus het is ook. Er hoort handelen bij.
Ja, ik heb het boek ook gelezen. En ik was onder de indruk van het verhaal van de duivelsuitdrijving. Ja. Dat ze zeggen: drijf bij mij de duivel uit. Dan is het weg en dan kan ik weer verder.
Ja.
Ja.
En dan zeg jij: de duivel zit niet in je.
Nee,
maar die duivel zit eigenlijk. Zijn al de verleidingen die buiten je zijn?
Precies. Dan wijs ik ook naar het verhaal dat Jezus in de woestijn is. Dat al die duivels komen juist van buiten naar hem af. Die zitten niet in hem, maar die komen van buiten naar hem af. Kijk, en de Bijbel is voor hun wel heilig. Hè? Ze slapen soms op die Bijbel, bij wijze van spreken.
Ja?
Ja. Ja, dus. Maar goed, we hebben het over degenen die bij mij komen. Hè? Dus ik zie niet de hele gevangenis. Dus,
het is niet één op één, alle jeugdgevangenen komen naar je toe.
Nee. Dus bovendien, in de jeugdgevangenis was ik wel de enige. Maar nu in de vrouwengevangenis is er ook een humanist. Er is ook een boeddhist, een hindoeïst. Dus we zijn voor alle gelovigen aanwezig. Maar degene die komen, daar is de Bijbel heilig van. Dus als ik zo'n verhaal dan als het ware als een spiegel kan teruggeven, ja, dan moeten ze daar wel over nadenken. Oh, en dan zijn ze ook teleurgesteld, want ja, ik doe geen magie, hè? Dus dat moet heel helder zijn. Hè? Die glow in the dark is prachtig, maar ik doe geen magie. Dus
geen toverstok
nee,
bij
het
je.
Het is geen toverstok. Nee.
Dus een tweede kans is een beetje van God, maar ook een beetje wat ze zelf moeten doen.
Wat ze zelf moeten doen,
Dus het is wel een beetje samenwerken.
Ja, en dat is niet altijd makkelijk, hè? Dus, want je gaat gewoon toch weer terug daar waar je vandaan kwam. Dus het is niet dat iedereen een tweede kans aangeboden is, ergens een heel mooi huis of in een andere stad opnieuw kan beginnen. Nee, meestal ga je terug naar waar je vandaan komt. Dus dan vraagt het echt van je innerlijk om daar anders in te gaan staan. En dat lukt ook niet in één keer en soms in twee keer ook niet. Dus het is ook een zigzaggend in de hoop dat het ooit...
Ze gaan geen brandschone toekomst tegemoet als ze het een tijd in de gevangenis eraan hebben kunnen werken.
Nee, er zijn enkele projecten. Hè. Dus bijvoorbeeld dat Moria. Hè. Iemand van Moria schrijft ook in mijn boekje. En dat is zo'n project in Nijmegen waar jongeren dan worden geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. Dus dan kun je 1 of 2 jaar verblijven en dan... Wat er met jou nog meer skills ontwikkelt om er tegen te kunnen. En voor de vrouwen bestaan ook van dat soort projecten. Ja.
Je vertelt ook over de achtergrond van de jongeren. Die is niet altijd rooskleurig. Om het maar even zacht uit te drukken, kunnen we in het boek lezen. Voel jij wel eens mee in hun wanhoop?
Ja, heel vaak.
Ja. Hoe doe je dat? Wat doe je daarmee?
Gisteren had ik nog een verhaal, dus dat is niet bij de jongeren, maar dat is dan bij de vrouwen. Maar goed, dat is vergelijkbaar. Ik had dat ook bij de jongeren kunnen vragen. Want ik zeg, beschrijf jouw leven eens. En dan denk ik, nou, ik kan het bijna niet erger voorstellen. Maar zegt toch iemand, het is een uniek leven. Ik zeg uniek. Uniek, dat vind ik dan... Vind ik een mooi, vind ik eigenlijk wel een heel positief woord. Ja, dan kan zo iemand, en de jongeren kon dat ook zeggen. Ja, door al die rottigheid, ja, waren het ook gewoon hele mooie dingen. En die waren misschien anders ook wel niet gebeurd. Dus ze nemen het ook zoals het is. Ja, dat is wel de jongeren. Die oké, dit was zo, maar nu gaan we het anders doen. Dat is bij vrouwen anders. Die weten dat het niet zomaar anders gaat. Maar bij de jongeren dachten nog werkelijk, we gaan het anders doen. En ik ga hun die hoop niet ontnemen. Dat het
zij
anders
dromen
kan.
Nog van een betere toekomst. Ja. 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 Ja.
Maar alles is daar ook op geënt om ze weer de maatschappij in te sturen natuurlijk. Dus zeker. Daar doe je graag aan mee natuurlijk.
Ja, daar doe ik aan mee. En ik ga hun die hoop niet onthouden. Want wie weet, ja, wie weet, lukt het ook.
We onderbreken even voor iets heel anders.
Even tussendoor. We maken deze podcast met hart en ziel. Maar we verdienen er geen geld mee. Wel maken we kosten.
Wil je ons steunen? Ga dan naar onze website www.dollemaria's.nl. Daar vind je een QR-code waarmee je een bedrag kunt doneren. En we zijn blij met iedere euro.
Alvast bedankt. Margreet, als iemand een vreselijk delict heeft gepleegd, bijvoorbeeld een kind vermoord, vind jij dan dat diegene een tweede kans verdient?
Voordat het zover is, een tweede kans, zal diegene eerst moeten leven met hetgeen wat hij gedaan heeft. En ik beschrijf ook een levensdelict, noemen wij dat. Ik beschrijf ook een jongen die een levensdelict gedaan heeft. Kijk, wat we leren als je gevangen bent, is dat je leert nadenken over wat je gedaan hebt. Iedereen heeft spijt. Maar goed, je hebt spijt omdat je moeder verdriet hebt gedaan. Je hebt spijt omdat je scooter kwijt bent. Of je hebt spijt omdat je opleiding niet kan afmaken. Maar spijt... Als je werkelijk kan beseffen wat je gedaan hebt, namelijk wat jij dan nu zegt, het leven ontnomen van iemand, dan gunt diegene zichzelf vaak gewoon geen nieuwe kans.
Dus, geen nieuwe kans?
Nee, want die heeft serieus. Dus als op die manier tot besef zijn gekomen, dan kun je bijna gewoon niet meer leven met jezelf. Dus dan moet er een heel ander mechanisme in gang treden, namelijk dat ik zeg van ja, maar. We gaan wel deze straf uitzitten. Hè? En we gaan proberen daar iets in herstel te doen. Hè? We kennen nu het herstelrecht. Waar ook op tv wordt aandacht aan geschonken. Hè? Dus heb je afgelopen voorjaar kunnen zien.
Leg het maar even uit. Wat is het precies?
Ja, dus dat een dader en een slachtoffer met elkaar in gesprek gaan. En dat kan zijn... er was bijvoorbeeld op tv iemand rondom een verkeersongeluk. Dus dat je elkaar in de ogen kijkt. En dat je elkaars verhaal begrijpt. En dat is een nieuwe kans. Dan kan er ook iets van vergeving voorkomen. Maar je moet dan allebei moet je weten wat er gebeurd is. En moet je kunnen inleven in de ander. En weten van jezelf wat er gebeurd is. En kunnen inleven in de ander. En dan is er herstel mogelijk.
Wat vind jij daarvan?
Ja, dat vind ik prachtig. Dus dat... We kennen het strafrecht en daarnaast is nu het herstelrecht. Hè? Mediation zou je kunnen zeggen, modern gezegd. Ja. Kijk, voor een slachtoffer is een straf nooit goed genoeg.
Ik wou nooit, net zeggen, nooit. Waarom zou je dat willen als slachtoffer?
Ja, omdat je toch verder moet met je leven. En als slachtoffer ook. En als je elkaar in de ogen kan kijken. En als je elkaar kan begrijpen, kan invoelen. Nou goed, ik doe dat niet. Hè. Dat is niet mijn werk. Maar goed, daar zijn instanties voor die dat doen. Ik kan er wel naartoe doorverwijzen. Ja, dat is bewezen dat het heilzamer is dan een strafmaat van hier te token.
Ja. Ja, want het vraagt ook wat van. Het vraagt dus wat van de dader. Die moet op zich met zichzelf leren leven. Zichzelf een tweede kans. Maar het vraagt dus ook wat van niet alleen het slachtoffer, maar ook de maatschappij van de mensen eromheen.
Precies.
Om die tweede kans te geven. En dat vind ik ook wel hard werken soms. Ja, ik ken in mijn eigen omgeving, weet ik, van iemand die er woont, die echt een jarenlange gevangenisstraf heeft gehad in verband met een incestverleden, waarvan ik ook persoonlijk het verhaal aan de andere kant ken. En dan zie ik die man fietsen. En dan denk ik, ik vind het heel moeilijk om je toch gewoon... Je hebt je straf uitgezeten. Dus ik moet jou eigenlijk ook nu vrij denken, zal ik maar zeggen.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Niet meer oordelen, niet meer veel oordelen.
Niet meer oordelen. Ja. En dat vind ik zo moeilijk. Ja,
hoe dan?
Ja.
Ja, hoe dan?
Hoe doe je dat?
Ja, hoe dan? Dus ik heb het verhaal van een jong meisje wat inderdaad stelselmatig verkracht was door haar vader. En die op 14-jarige leeftijd heeft gezegd van nu ben ik er helemaal klaar mee. Pap, heb je er spijt van? En hij zegt, ja, vader, is het goed. wie zijn wij dan om daarna nog een oordeel over te hebben? Het is iets wat die twee mensen aangingen. En als zij daarmee verder kan met haar leven, dan moeten wij dat ook kunnen. En oordeel is ook dat je denkt dat je beter bent. Hè? Ja, dat zijn we natuurlijk niet. We maken ook allemaal onze eigen fouten op onze eigen manier.
Nee, maar als je bijvoorbeeld hoort dat je kind inderdaad, stel, de moeder in dit geval bent van dit verhaal. Ik zou niet voor mezelf instaan, eerlijk gezegd.
Nee.
Als dat met mijn kind gebeurt.
Ja.
Dan maar een oordeel, zeg maar. Maar zo dun is het randje tussen een oordeel en niets.
Ja, maar haat op haat, daar wordt niemand beter van. Hè? Dus woede op woede, vergelding op vergelding. Niemand komt daar beter uit. Ik zeg niet dat er niet gestraft moet worden. Tuurlijk moet er gestraft worden.
Mm-hmm.
Maar dat is vrijwel nooit voldoende.
Mm-hmm.
Dus daarnaast is het ontzettend heilzaam om ook een ander traject op te zetten. En dat heeft te maken met dat je dat oordeel, dat je voorbij het oordeel gaat eigenlijk.
Ja, want waarom is het goed om toch ons te oefenen om af en toe ons oordeel maar op te schorten?
Ja, we zijn nogal. Als jij denkt dat je perfect bent, kan je een oordeel hebben, maar dat zijn we niet. Dus het is ontzettend goed om ook na te denken over je eigen tekortkomen. Je bent wel eens een verjaardag vergeten, of je hebt ook wel eens. Hè, dus wat Jezus zegt, wie helemaal zonder zonde is, nou, dat zijn we geen van allen.
Mm-hmm.
En dan hebben we eigenlijk ook gewoon niet te oordelen.
Lastig.
Er is een rechter, hè, dus die heeft op dit delict staat die strafmaat. Dus die kan dat toepassen, maar die rechter moet ook daarnaast ook de menselijke maat in de gaten houden. Ik zou niet graag een rechter zijn. Dat lijkt me verschrikkelijk ingewikkeld. Ja.
Maar die houdt ook regelmatig, zeker als zaken in media zijn geweest, rekening met de maatschappij en hoe diegene al daarin is meegetrokken of niet. Hè? Veroordeeld, om het zomaar even te zeggen, in de krant of in de pers of waar dan ook. Maar diegene moet ook altijd nog een keer terug. Dat lijkt mij als dader, maar ook als slachtoffer lastig, wetende dat. Dan moet je inderdaad, wat Letitia zegt, zonder oordeel zijn.
Mm-hmm.
Maar er blijft altijd emotie hangen.
Ja, er blijft emotie hangen.
Dat
ja.
kan je niet ontkennen.
Nee, dat zal ik ook niet ontkennen. Dat zal ik ook niet ontkennen, nee. Maar goed, we hebben een instantie die daarover gaat. Hè? Dus laat dat ook daar bij degene die strafmaat bepalen. En dan moet het ook gewoon klaar zijn.
Ja, wat wordt de wereld er beter van als we minder zouden oordelen?
Dan zijn we wat liefdevoller voor elkaar, denk ik.
Oh,
en dan wordt de wereld
mooi.
Zeker beter van, toch? Ja, absoluut. Ja.
Ja, ik denk het ook. Ben jij anders naar mensen gaan kijken sinds je in de gevangenissen werkt?
Ja, ik ben zeker anders naar mensen gaan kijken, ja.
Hoe?
Ja. Heel naïef ben ik, dat is ook een van de verhalen in het boek, ben ik gewoon met mijn stapeltje kaartjes waarmee ik al jarenlang in de progrie werk. Wat is je lievelingseten? Welke film ga je graag? Welk cadeautje?
Van die gesprekstarters.
Precies, kletskopkaarten.
Mm-hmm.
Bij vormelingengroepen, maar ook bij volwassenen deed ik dat. En dat werkte altijd als een tierenlier. Iedereen zit in dezelfde bubbel. Dus van een bepaalde leeftijd heb je allemaal dezelfde film gezien. En vind je ook allemaal hetzelfde eten lekker. Ik heb dat maar één keer gedaan daar in de gevangenis. Toen wist ik dat ik dat echt niet meer moest doen. En ook een ander setje kaarten, of eigenlijk geen setje kaarten meer moest maken. Want wat als er nog nooit voor je gekookt is, of als je eigenlijk niet weet wie je moeder is, of dat je opgegroeid bent bij jeugdzorg en dat daar gevochten werd om de televisie. En je hebt helemaal nog nooit een cadeautje gehad met je verjaardag, omdat niemand daar ooit aan gedacht heeft dat je jarig was. En zo kon ik nog wel even doorgaan. Dus ik heb dat setje maar één keer gebruikt. En schaamtevol opgeruimd. En dat heeft mijn kijk erop veranderd. Ja, absoluut.
Ja, zijn wij naïef? Of ja, weet je, ik, als ik jou hoor, denk ik, ja, ik zit ook in die wereld. Ik weet ook amper wat voor leed er allemaal is.
Ja.
Zijn we eigenlijk naïef over wat er eigenlijk voor leed is in gezinnen, bij jonge mensen?
Ja.
En dat ze dan de fout ingaan, daar speelt er eigenlijk wel heel veel mee.
Naïef is een groot woord, maar goed, dat zeggen ze ook. Hè? In de klas, hoeveel kinderen leven naar in armoede en komen gewoon niet met brood op school.
Zeker.
Of hoeveel moeite moeten de ouders doen dat ze in ieder geval die boterham mee hebben en de kleren aan. Maar dan, als je thuis komt, dat er geen vloerbedekking op de grond ligt. Hè? Dus er zijn, met name in het onderwijs ook wel, hoor je ook wel steeds meer. We moeten gewoon naar de gezin, we moeten gewoon echt achter de voordeur kijken om te weten wat er speelt. En waarom of dat kind moe is op school, omdat het gewoon door al het gedoe in huis niet slaapt. Waarom het geen schrift heeft of het schrift vergeten is, omdat het dat gewoon niet heeft. Dus naïef is een groot woord, maar ja.
Wat is een beter woord?
Ja, dat is misschien is naïef wel een goed woord, ik weet het niet. Maar ja, we nemen eigenlijk aan dat iedereen in dezelfde bubbel leeft. En dat is echt niet waar. Nee.
Wat kan Maria helpen? in dit soort situaties? Als we het hebben over oordelen. Wat kunnen we van Maria leren?
Ja, onder de mantel van Maria mag je altijd schuilen. En bij haar mag je altijd kind zijn. Dat vind ik ook heel belangrijk. En zij is een moeder. Hè? Ik werk nou bij de vrouwen. Dus zij is een moeder zo, die ook zorg had om haar zoon. Hè? Dus als ik het verhaal voorlees van Jezus die in de tempel was, die wegliep. Bij de jongeren werkt dat verhaal anders dan bij volwassenen. De jongeren denk ik, ja, ik liep ook altijd weg. Ja, er kwam wel of niet iemand op mij af. Maar ja, en bij die ouders is het, ja, waar is mijn kind? Hè? Heel vaak weten ze helemaal niet waar die kinderen zitten. Ja, die zijn weggehaald, weggelopen. En waar zijn ze? Dus die verhalen, die helpen gewoon heel erg. Als ik Bijbel lees, zeg ik, sla maar open. En het gaat altijd over jou. Want de Bijbel gaat gewoon over intermenselijke verhoudingen. Verdriet en emoties. Dus het gaat altijd over jou. Jouw verhaal is niet uniek, kan helpen. En de rolmodellen die daarin voorkomen, kunnen ook helpen om jou te spiegelen.
Komt dat aan?
Ja, dat komt zeker aan. Ja.
En Maria oordeelt niet?
Nee, Maria oordeelt niet, hè? Nee.
Nou, Celine, hebben we die knoop een beetje losser gekregen?
Nou ja, je krijgt wel een heel bijzonder inkijkje in, ook door het boek en de verhalen over die jongeren die eigenlijk al beschadigd zijn en dan een delict of al dan niet in de buurt zijn ervan plegen. En dat heeft mijn kijk daar wel op veranderd, want ik dacht niet zo, laat ik zo zeggen.
Dat er zoveel achter zat.
Zeker, zoveel beschadigingen.
Wat een ellende.
Ongelooflijk. Ja. Ik werd niet depressief hoor, van het boek lezen. Maar je krijgt een zeer rauw inkijkje. In wat als je al 13 bent, wat je dan al kunt meemaken.
Ja. Ja.
Potverdorie zeg, wat heftig.
Ja. Nee, dat vind ik ook. Ja.
En dan een van buitenaf een oordeel. Terwijl, wat ik net ook benoem, je hebt ook die emotie die je als buitenstaander of als moeder, hè, als we dat voorbeeld net nemen. Je hebt ook die emotie. En dan proberen zonder oordeel zo'n gesprek, bijvoorbeeld zo'n herstelgesprek in te gaan. Mijne, doe dat maar. Ja. Dat lijkt me lastig. Maar het kan dus wel, want het gebeurt.
Ja, het kan wel, het gebeurt, ja.
Dat... daar heb ik alleen maar respect voor.
Nou, ik had zelf ook wel al in de aanloop naar dat we dit gingen opnemen. Als je dan met oordelen bezig bent, dat je ineens gaat merken, oh ja, wat heb ik snel een oordeel over iemand?
Mm-hmm.
En wat scheelt het als je iemand tegenover je hebt zitten en in de ogen kijkt? En
een mens ziet.
Het is zo makkelijk als je iemand niet ziet om daar wammes een oordeel over te hebben. Dus daar een pas op de plaats maken, dat vind ik ook wel een beetje het ontwarren van deze knoop.
Ja, maar het is ook menselijk, hè?
Tuurlijk, maar we mogen wel een beetje proberen onszelf te verbeteren, toch?
Amen.
En Margreet, je vertelde dat je nu bij vrouwen werkt in de gevangenis.
Ja,
dus dan denk ik, komt er dan nog een boek?
Ja, dat is wel de bedoeling. Dus er zijn al verhalen die al gepubliceerd zijn. Die kun je op mijn LinkedIn-pagina vinden of op de LinkedIn-pagina van Justitie. En die verhalen zijn hetzelfde en anders. Omdat natuurlijk het contact met volwassenen en contact met vrouwen anders is als met jongeren. Maar door al die verhalen heen hoor je inderdaad dat rauwe leven, de hoop. En bij de vrouwen is dat wel eens wat ingewikkelder. Want dan is het natuurlijk het idee, het komt allemaal wel weer goed. Ja, als je wat volwassenen bent, dan heb je die overmoed niet meer. Dus, maar ik probeer in elk verhaal toch ergens te laten doorschemeren. Iets van hoop, iets van de blijde boodschap. Iets van dat we weer verder kunnen. Dat is wel mijn doelstelling.
Dankjewel voor je verhalen meehelpen om het ontwarren van deze knoop. Dank ook aan Maria die ons onder haar vleugels heeft gehouden. En we gaan afsluiten.
We gaan afsluiten. En dank jullie wel, lieve Maria's, voor het luisteren. Dit was hem alweer. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons weten via info@dollemaria's.nl of laat het ons weten via de social media @dollemaria's.
En we zijn altijd heel erg benieuwd of jij ook een knoop hebt of een tip waar we het over kunnen hebben. En laat het ons weten via info@dollemaria's.nl.
Je kan je natuurlijk ook nog abonneren op deze podcast of volg ons via je podcast app zoals Spotify of iTunes.
De volgende aflevering staat online zodra de sirenes loeien op de eerste maandag van de volgende maand om 12 uur. Let dus op de sirenes voor de volgende aflevering van Dolle Maria's. Tot de volgende keer.
Doei!